wens jullie een fantastisch gezegend nieuwjaar. De preek vanochtend heet Van Exodus naar Sabbatsrust. Van Exodus naar Sabbatsrust. Het is een beetje een aparte preek. Een beetje van alles een beetje. Want het is het afsluiten van een lange serie. Van de Exodus serie. Ik wil jullie aan het begin ook even bemoedigen. Twee mensen worden aangenomen in hetzelfde bedrijf. Om precies hetzelfde te doen. En ze moeten apparaten in elkaar zetten. Bij het sollicitatiegesprek, de aparte sollicitatiegesprek, wordt de ene verteld, jij zal 1000 euro per maand verdienen. Maar aan de andere wordt verteld, jij verdient 100.000 euro per maand. Deze twee mensen ontmoeten elkaar in de kantine, na een tijdje. En de ene die 1000 euro verdient zegt, wat een rotbaan. Wat een vervelende baan is dit. Geen uitdaging, het is saai. De man die 100.000 euro verdient zegt, man, dit is een prachtbaan. Het is geweldig. Ik geniet van elke seconde van mijn werk. Het is heerlijk om hier te werken. Nou, lieve gemeente, wat is het verschil? Wat is het verschil tussen de ene man en de andere man? Ja, je zegt salaris, uiteraard. Maar hun hoop is anders. Hun hoop is, hun verwachting is anders. Hun perspectief op de situatie is totaal anders. En omdat hun hoop en verwachting anders is, ervaren ze ook hun omstandigheden anders. Verwachting en je kijk op de toekomst heeft alles ermee te maken hoe jij het heden ervaart. Die mag je opschrijven. Ik zal hem nog een keer zeggen. Verwachting en je kijk op de toekomst heeft alles te maken hoe jij nu het leven leeft. Hoe jij het leven ervaart. En überhaupt hoe jij in het leven staat. En mensen die veel klagen of slecht praten, veel mopperen, dat is eigenlijk een teken van dat je weinig hoop hebt. En dat je ontzettend lage verwachtingen hebt. Maar gij geheel anders. Wij hebben Christus ontmoet. Amen. Hij is de hoop op glorie. Jezus is de hoop op glorie. Op heerlijkheid, op geweldige dingen. Wij hebben altijd, lieve christenen, lieve gemeente, jullie geloven toch in God. Wij hebben altijd hoop op glorie. Wat is jouw verwachting voor 2020? Wat is jouw hoop voor 2020? Mag ik een suggestie geven? Glorie. Glorie. Verwacht glorie. En ook voor de komende gebedsweek. Komende 5 dagen heel intensief. Ik zal er altijd zijn. Ik ben er, als het lukt, een avond te komen. 2 avonden, misschien een ochtend te komen. Kijk, neem de tijd om deel te nemen van de gebedsweek. En kom met verwachting. Kom met hoop. Kom met hoge hoop. Verwacht veel van God. Verwacht dat je dit jaar veel mag beleven van God. Amen. Halleluja. Laten we naar Exodus 35 vers 1 gaan. Exodus. Exodus heeft 40 hoofdstukken. We zijn bij 35. En vandaag de laatste 5 hoofdstukken. Die gaan over de bouw van de tabernakel. De voorbereiding daarvan. Dus daar gaan we het over hebben. Maar ik zal vooral het hebben over 35 en het begin van 36. Lees het thuis nog even door. Misschien de komende tijd lees Exodus. Nu dat het zo veel dingen geopend zijn naar je. Lees het nog een keer door. Het begint een beetje apart. Exodus 35. Tot 3 versen. Mozes riep de hele gemeenschap van Israël bijeen en zei, de Heer heeft opdracht gegeven om deze voorwerpen voor hem te maken. En dan staat er, 6 dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de 7e dag, de Sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn. Gewijd aan de Heer. Iedereen die dan werkt, moet ter dood gebracht worden. Dat is even heftig. O wee als je werkt, dan word je ter dood gebracht. Niemand van u mag op de Sabbat een vuur aansteken waar hij ook woont. Hoofdstuk 35 dus begint met een heel strikt gebod van het houden van de Sabbatsrust. 3 versen die vertellen hoe ongelooflijk het voor God is dat deze rust ook gehouden wordt. En de rest van de volgende 5 hoofdstukken, de rest van 35, maar ook tot 40, gaat het over werken. Werken. Het gaat om de voorbereiding en de bouw van de tabernakel. En dat was nogal een gigantische klus. Er kwam allemaal verschillende manieren van werk kwam daarbij een. En dus die voorbereiding in de bouw van de tabernakel was nogal wat. Er moest ongelooflijk veel gebeuren om deze prachtige mobiele tent te bouwen en al de voorwerpen die erin waren. 6 dagen mocht eraan gewerkt worden, maar de zaterdag mocht niet gewerkt worden. Op die dag dus een verplichte rust. Dat is wel apart, hè? Een verplichte rust. Als je erover nadenkt, hè, je mag niet werken. De meest voor de hand liggende reden hiervoor is, God heeft de wereld geschapen in 6 dagen en op de 7e dag rust hij. En daarom zegt God, jullie mogen niet werken. Maar waarom zo streng? Hè, waarom ter dood gebracht? Hij zegt dan, oké, die moet bestraft worden, die moet een boete betalen. Ja, maar dit is... Gaat dit niet een beetje ver, God? Waarom is dit zo belangrijk voor God? En dan merk je eigenlijk al, daar moet een diepere laag hier zijn. Hier is iets meer aan de hand dan dat je alleen leest. Die Sabbatsrust heeft een diepere betekenis. Een gebod om te rusten is sowieso al heel apart. Ga, je zult rusten, je mag niet werken. Je zou denken, wat een heerlijk gebod is dat. Het is het 4e gebod trouwens. En dit is ontzettend belangrijk. Het is opgenomen in de 10 geboden. Het is opgenomen in het verbond tussen God en mens en God en Israël. Was het 4e gebod ontzettend belangrijk. Nou, ik ben zo dankbaar dat wij de uitleg krijgen in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament legt ons uit waarom dit zo ongelooflijk belangrijk voor God was. En vooral in de Hebreeënbrief, waar we de komende half jaar, we noemen het altijd jaarthema, maar waarschijnlijk houden we het zo'n half jaartje vol. Kom binnen in de rust. Vooral in de Hebreeënbrief wordt hier uitgelegd waarom die Sabbatsrust zo ongelooflijk belangrijk is. En het wordt ook verteld wat dat is. Het is het binnengaan in de Sabbatsrust van Jezus Christus. Het is namelijk rusten van werken. En niet zomaar werken, maar werken van de wet. Werken van rechtvaardig worden. Dus de Joden tot aan de dag van vandaag, die werken om rechtvaardig te worden. Zij doen dingen om een rechtvaardig mens te worden, zodat ze uiteindelijk voor God mogen staan en zeggen, ik heb de Sabbat gehouden, ik heb kosher gegeten, ik heb allemaal goede dingen, ik heb de hele 10 geboden gehouden, ik heb al deze dingen gedaan. Maar de Bijbel laat ook zien, Romein, dat is toch niet genoeg. Het is niet voldoende wat jij gedaan hebt, want je kan jezelf niet rechtvaardig maken. En dat heeft Jezus gedaan aan het kruis. Jezus stierf aan het kruis en zei, het is volbracht. Dus Jezus heeft het voor ons gedaan. Dat werken, de werken van de wet om rechtvaardig te worden, is volbracht. Het is gedaan. En wij moeten rusten van die werken. Van de werken van om rechtvaardig te worden, de werken van de wet, die mogen wij niet doen. Daar moeten we van afblijven. Wij mogen rusten in Jezus Christus. Dus dat is de betekenis van de Sabbatsrust. Uiteraard is er wel werk voor ons. Er is werk. Onze bediening, onze roeping. Maar dat zijn niet werken van de wet. Dat zijn niet werken om rechtvaardig te worden. Want er is helemaal niets. Helemaal niet. En daar is het christendom totaal uniek in alle andere dingen. En alle andere religies. Er is helemaal niets wat jij kan doen om jouw redding beter te maken. Want Jezus heeft het aan het kruis volbracht. Het is het volbrachte werk van God. Wij geloven in Jezus Christus. Wij nemen vergeving aan. Wij zijn gerechtvaardigd door geloof. En dat is passief. Wij zijn gerechtvaardigd. Dat heeft Jezus gedaan. Dus als jij gelooft, dan ben jij in de Sabbatsrust binnengetreden. Jij houdt het 4e gebod, doordat jij gelooft in Jezus Christus. Jij bent, dus als mens, hou jij de Sabbat wel? Elke dag. Elke dag. Ik ben in de Sabbatsrust van de Heer. En af en toe moet ik mezelf aan herinneren. Maar ik mag weten, ik rust in Jezus Christus. Dat is de betekenis voor een christen van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament. Daar gaan we de komende tijd Hebreeënbrief ook verder over hebben. En deze preek is een beetje een overgangspreek dus van Exodus. En moeten we een beetje de weg voorbereiden naar het prachtige, prachtige boek Hebreeën. Hebreeën is mooi. Hebreeën is heel diep, heel theologisch, maar ook heel praktisch. Dus we gaan daar heel veel aan hebben. Exodus was uitgaan en Hebreeën is binnenkomen. Dat is toch leuk, hè? Dus we zijn een half jaar lang, hadden het over uitgaan, uitgaan, uitgaan. En de komende tijd gaan we het hebben over binnengaan, binnentrekken. En in het christelijk geloof is natuurlijk allebei. Allebei. Het is het uitgaan uit de wereld, uit Egypte. We laten het oude achter ons. Maar aan de andere kant gaan we ook weer uit. Hè? We gaan de wereld in om het evangelie te brengen. Aan de andere kant is het ook binnenkomen in Gods rust, binnentreden. Maar ook binnenkomen in zijn genade, in zijn liefde, in zijn tegenwoordigheid, binnengaan. Binnengaan in de Sabbatsrust die alleen Jezus Christus kan geven. Dus ik wil deze preek afsluiten, deze preekserie van Exodus afsluiten. Ik ga het nu hebben over de voorbereidingen en de bouw van de tabernakel. En voor ons is dat natuurlijk actueel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben lichtelijk gefrustreerd over de vooruitgang. Ik ben een ongeduldige voorganger. Dat is mijn... ik ben gewoon ongeduldig. Ik had het veel liever heel sneller, wat sneller gezien. Ik had graag data's aan jullie willen vertellen. Ik had graag een stappenplan willen hebben voor jullie. En zeg, dit gaat gebeuren en dan dit en dan dat. We hebben nog niet een datum, maar het gaat gebeuren. We gaan binnenkort onze tabernakel bouwen of verbouwen. Onze renovatie komt er echt wel aan. En dan zie je wel leuke parallellen tussen Exodus 35 tot 40 met onze situatie. Maar, en die kan ik lichtelijk benoemen. Maar ik wil het ook natuurlijk hebben over de geestelijke betekenis van Exodus 35 tot en met 40. De bouw van de tabernakel is op een bovennatuurlijke manier gegaan. Het was bovennatuurlijk. Het was het bouwen van het huis van God. En in het Nieuwe Testament, in onze mooie brief Hebreeën, wordt verteld over de bouw van de tabernakel. En dat wil ik met jullie lezen. Jullie mogen meekijken. Hebreeën 8 vers 5. En dan schrijft hij, we weten niet precies wie de Hebreeënbrief geschreven heeft. Wie denkt dat Paulus was? Wie denkt dat het Barnabas was? Wie denkt dat het Apollos was? Wie denkt dat het Agrippa was? Of wie? Verschillende mogelijkheden. We weten het niet. We weten het niet. Ik ga beginnen met 8 vers 5. Zij verrichten, en het gaat hier over de priesters. De priesters verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemels heiligdom. Dat zijn twee belangrijke woorden. Hè? Afspiegeling en voorafschaduwing. Zo, dat is het Oude Testament. Heel veel dingen van het Oude Testament is een afspiegeling en een voorafschaduwing. Hier staat dat de tabernakel die gebouwd werd in Exodus was een afspiegeling van het hemelse heiligdom. Zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel. Let op, staat er immers dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. Dus God had eerst aan Mozes laten zien hoe het eruit mocht zien. Mozes kreeg een visie, een openbaring van hij mocht kijken in de hemel hoe het daaruit zag. Het hemelse heiligdom heeft hij gezien. En toen heeft God gezegd, dat wat je daar gezien hebt, moet nu hier op aarde gebouwd worden. En in de hemel, in de originele tabernakels, was dus ook een menorah, een ark van het verbond, een tafel met toonbroden, een bronzen altaar. En dat moest gekopieerd worden, dat moest op de aarde gebouwd worden. Mozes bouwde een kopie van wat in de hemel was. Mozes keek in de hemel en kopieerde dat op aarde. Jezus zei later tegen de discipelen, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden in de hemel als ook op aarde. Gods koninkrijk bereidt zich uit als dat wat in de hemel is, gekopieerd wordt op aarde. Zoals de environment, het klimaat van de hemel moet gekopieerd worden op aarde, naar de aarde. Dat wat de perfecte wil van God die in de hemel is, die moet gekopieerd worden op aarde. Dat is het koninkrijk van God uitbreiden als dat wat in de hemel gebeurt, is hier op aarde ook geschied. Daarom mogen we elke keer bidden in voor je leven. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden in mijn leven, in mijn huishouden, op mijn werk. Laat uw koninkrijk komen en vraag aan God, mag ik even in de hemel kijken hoe het daar zo goed werkt? Hoe die liefde van u is. Ik wil dat wat daar is, hier hebben. Ik wil dat wat daar is, hier in de gemeente hebben. Dat wat daar zo goed is, wil ik kopiëren in de hemel. Dat gaat door openbaring. Dat lezen we in Hebreeën. Mozes kreeg een openbaring van hoe het in de hemel was. En hij kopieerde het, hij bracht het naar de aarde. Daarvoor zijn jullie geroepen, lieve mensen. Daartoe zijn wij geroepen om Gods koninkrijk te bouwen. En om hier het klimaat van de hemel uit te breiden. Halleluja. Mag ik een amen hebben? Amen. Prijs. Dan kan ik doorgaan. Heel goed, prijs de Heer. Dus het eerste punt was, Mozes ontvangt het ontwerp. Het tweede punt, daar gaan we het nu over hebben, is het de gigantische inzamelingsactie. Die gaan we zo meteen lezen. Dan het derde is Gods salving op mensen. En het laatste is dan de bouw van de tabernakel. De gigantische inzamelingsactie die dan van start gaat, is echt ongelooflijk. En ik ga er zo meteen een stukje over lezen, maar er kwam een hele volksmassa. De Israëlieten begonnen massaal te geven. Nou, de tabernakel is de ontmoetingstent en het is het heiligdom waar de priesters hun werk moesten doen. De tabernakel zelf is de tent en er was nog een omheining om. En zoals Hein ook gezegd heeft, er waren verschillende levels. Je had het voorhof, je had het heilige, heilige der heiligen. Maar dat was nog een tent die afgebouwd kon worden. En dan ging het volk verder reizen door de woestijn. En dan werd het weer opgebouwd. En dan gingen ze weer naar een andere plek. En dan werd het weer opgebouwd en afgebroken, opgebouwd. Later werd het de tempel in Jeruzalem. En toen werd het vast. En toen bleef het daar staan. En toen die ging weer kapot. En de tabernakel is mooi, de bewegelijke tent. Jezus zei later, ik ben. Jezus was de tempel van God toen hij op aarde kwam. Jezus was die bewegelijke tabernakel die rondliep. Heen en weer ging. Dus er zijn heel veel mooie vergelijkingen tussen de tabernakel en Jezus Christus. Maar wat ik zo mooi vind in dit gedeelte van Exodus 35. Als dan die tabernakel gebouwd wordt. Wat je dan leest is dat het hele volk, iedereen raakt daarbij betrokken. Het is niet een klein groepje van mensen die het doen. Iedereen is betrokken bij de bouw van de tabernakel. Nou, als we zo meteen beginnen met het renoveren van de Paaskerk, kan ook iedereen betrokken worden. Iedereen kan betrokken zijn. Iedereen op de manier die bij hem past. Want iedereen heeft verschillende gaven gegeven. En iedereen kan ook op een andere manier dienen. En we zien, Wat we zien hier gebeuren is dat de Israëlieten heel veel gaven gaven voor de bouw van de tabernakel. Er was van alles nodig en Mozes deed een oproep om te geven. En we kunnen dat, we lezen in Exodus 35 vers 4, staat ook achter mij. Daar staat, Mozes zei tegen de Israëlieten, de Heer draagt u op hem geschenken te geven. Laat iedereen die daar bereid is iets aan de Heer afstaan, goud, zilver of koper en nog meer dingen. Ik vind het zo'n leuke tekst, een beetje vreemde tekst ook. Mozes zei tegen de Israëlieten, de Heer draagt je op om geschenken te geven. Laat dat even in je inwerken. Je krijgt een bevel van de Heer, geef hem geschenken. De Heer wil geschenken ontvangen. En dan staat erna, maar laat iedereen dat doen waartoe hij bereid is. Hè? Wat jij zelf wil afstaan. Een opdracht om geschenken te geven uit vrije wil en de hoeveelheid mag je zelf bepalen. Dus aan de ene kant is het een opdracht, een woord van God. Aan de andere kant is het ook die vrije wil. Je moet er zelf toe bereid zijn. Het moet van je hart komen. Nou, wij dienen toch een geweldige God. En wat is God toch fantastisch. Maar de God die alles bezit, de hemel en de aarde, alles is van hem. Waarom wil God geschenken? Waarom wil hij überhaupt iets ontvangen? Iemand die alles hebt, wat kan je hem geven? Maar blijkbaar is cadeautjes krijgen een van de liefdestalen van God. God houdt ervan, lieve gemeente, als jullie het nog niet weten. God vindt het fantastisch om van jou iets te ontvangen. God voelt zich geliefd als jij hem iets geeft. God vond het fantastisch. En hoe kan dat? Nou, denk daar even over na. Als een kleine peuter een mooie tekening maakt voor papa of mama. En een grappig huisje met een zonnetje en een blij mannetje erop. En papa of mama krijgt dat. Wat is de ouders zijn ontzettend blij. Ze voelen zich geliefd. Wauw, heb jij dat getekend voor mij? Dank je wel, dat is fantastisch. En de ouders voelen zich geliefd door het gekke tekeningetje dat eigenlijk niks waard is. Maar toch voel je je geliefd. En zo is het als wij aan God iets geven. Met ons hart. En als wij God dat geven wat wij hebben. En het is eigenlijk een teruggeven. Hè, maar we geven het terug aan God. En God verheugt zich. God voelt zich geliefd. God voelt zich blij door onze gaven. Maar ten tweede is er nog iets anders. Als jij geeft, en dat is meer onze kant. Dan laat jij zien dat jij op God vertrouwt. Door weinig te geven aan God, laat je zien dat je weinig vertrouwen hebt in God. Door veel te geven aan God, laat je zien dat je heel veel vertrouwen hebt in God. Dus geven is een manier om te laten zien hoeveel vertrouwen je in God hebt. En lieve gemeente, christenen moeten bekend staan als genereus. Christenen moeten bekend staan als vrijgevige mensen. We moeten een afspiegeling namelijk zijn van de vrijgevige God. Vooral aan de gemeente. En vrijgevig zijn vooral aan de gemeente. Waar je naartoe gaat. Ja, zodat het werk van God ook lokaal door kan gaan. Ja, maar ook het zendingswerk heeft veel geld nodig. En heel veel dingen. En wij zijn toch zo gezegend. Wij mogen daaraan deel hebben. Dus lieve gemeente, wees een gever. Wees een vrijmoedige, blijde gever. En laat daardoor juist blijken dat jij in God vertrouwt. Is God ooit goedkoop met jou geweest? Heeft hij ooit gespaard bij jou? Heeft hij iets ooit teruggehouden? Is hij karig geweest met ons? Natuurlijk niet. Hij heeft zijn zoon gegeven. God heeft ons rijkelijk gezegend. God heeft ons niet alleen al onze schulden vergeven, maar ons rijkelijk gegeven. We zijn erfgenamen geworden. We hebben een leven, eeuwig leven gekregen. En alles wat jij hebt, heb jij van God ontvangen. Laat je liefde aan hem blijken door vrijmoedig te geven. Geef, zodat het pijn doet in je portemonnee. Dat is de manier van geven die God vraagt. Jezus maakt deze belofte in Lucas 6 vers 38. En het is een prachtige, je kan daar ook een preek op zich doen. Geef, dan zal je gegeven worden. En dan staat een goede, stevige, aangedrukte, goede, geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie gebruikt worden. Geef, dan zal je gegeven worden. En zo'n goede, stevige, aangedrukte. Dus dan moet je in zo'n markt denken van als je iets, wat graan of zoiets, als je het erin doet, dan lijkt het al vol. Maar als je een beetje schudt, dan wordt het weer wat leger. En wat wordt het wat minder. En dan toch nog bijvullen. Dat het helemaal overloopt. Dat is de maat wat jij mag geven. Weg mag geven. En niet karig. Geef, dan zal je gegeven worden. En dat is een Bijbels principe. Lees je overal in het Oude Testament. Wie karig zaait, die zal karig oogsten. Heb je karig geoogst, dan moet je afvragen van, oh, misschien heb ik wel karig gezaaid. Ja? Dus wie rijkelijk zaait, die zal rijkelijk oogsten. We zien dat het volk van Israël enorm veel gaf. Men gaf meer dan dat er nodig was. toen Jezus water in wijn veranderde, dan deed hij dat overvloedig. Deed hij dat precies wat nodig was, en zodat iedereen precies genoeg had. Nee, was ontzettend veel wijn over. Aan het einde van de feest was ongelooflijk veel wijn over. Jezus deed dat wonder niet net genoeg. Dat is niet de manier van Jezus. Dat is niet zijn stijl. Zo doet hij dat niet. Als Jezus iets doet, doet hij het overvloeiend. Prachtig woord. Het lijkt een beetje op een Duits woord. Toen Jezus brood en vissen vermenigvuldigde, deed hij dat precies genoeg. Iedereen heeft zo'n beetje op zijn Nederlandse manier, we willen niet verspillen, precies genoeg vis en precies brood. Nee. Aan het einde van de... Iedereen was helemaal... Ik kan echt nog een vis. Iedereen had echt genoeg vis gegeten. Aan het einde waren nog manden en vissen en een hoop vissen over. Nou, dat is onze God. God laat zien het karakter van God. Hoe hij jou zegent. Hoe hij ons wil zegenen. Maar hij zegt wel, ik wil zegenen, ik wil geven, ik wil... Maar wil jij dat ook doen? Of houdt het bij jou op? Ben jij zoals de dode zee, waar alles instroomt en alles doodgaat? Blop, en dan houdt het op. He, er stroomt van de Jordaan, stroomt er vers water in de dode zee, en dan, blam, dood. Maar wij mogen... Als het meer van Galilea zijn, dat iets hoger is. En er stroomt water in en er stroomt ook weer leven uit. En dus alles wat binnenkomt, ja, je zegent door. Je bent gezegend om te zegenen. Je krijgt om te geven. Dus wees geen dode zee, wees het meer van Galilea. Geef door en kom in die flow. Dus geven... Ik vind het zo leuk dat de Israëlieten in Exodus, die begonnen te geven. En ze gaven dus ook in overvloed. Dat lezen we in Exodus 36. Men bleef vrijwillig gaven brengen. Iedere morgen weer. Totdat de vaklieden die aan het heiligdom werkten hun werk onderbraken. En zij Mozes lieten weten dat de mensen veel meer bijeenbrachten dan nodig was voor het werk waartoe de Heer opdracht had gegeven. Is dat niet een prachtig beeld? De vaklieden waren aan het werk en er kon meer en nog meer en nog meer. En zei van, Mozes, dit moet stoppen. We hebben zoveel ontvangen. Zoveel gekregen. Het was overvloedig. Het was meer van genoeg. Het was niet zo van, ik geef zoveel als nodig is. Men had een vreugde in het geven gekregen. Men had ontdekt wat geven betekent. Het mysterie van geven had men ontdekt. Heb jij dat al ontdekt? Hoe mooi geven is. Hoe prachtig geven is. Het is dat geef- en ontvangen principe. Als jij dat eenmaal in je leven ontdekt hebt, dan wil je niet ophouden te geven. Geven is heerlijk. Mensen die veel geven, zijn mensen die veel ontvangen. Het is de kringloop, de goddelijke kringloop van zegen. En daar moet je binnenkomen. In die prachtige kringloop van zegen, daar moet je binnen gaan. En als je daar eenmaal in zit, en je ontvangt, je geeft, je krijgt een zegen, je zegent weer iemand anders. Het is heerlijk. Jij wordt blij omdat je ontvangt en je kan andere mensen zegenen. Dat is die kringloop van zegen. Stap in de kringloop van zegen. Je moet nagaan, de Israëlieten die waren slaven in Egypte geweest. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Slaven, ze hadden helemaal niks. En nu plotseling hadden ze zoveel te geven. Hoe kan dat? Omdat ze aan Gods huis begonnen te geven. Daardoor werden ze enorm gezegend. En dat is een onomstotelijk principe van de Heer. God eert dit principe absoluut. Om Gods huis te bouwen moet Gods volk geven. En als ze geven, worden ze zelf enorm gegeven, gezegend. En dat is ook, het is zo mooi met lofprijs. We zeggen altijd lofprijs is voor God. De worshiptijd, die 40 minuten. En dat is ik zo'n leuk clipje zag ik ooit van, ik vond de worship vanochtend helemaal niks. En dan zei ik, maakt niets uit, het was ook niet voor jou. Voor wie is de worship? Het is voor de Heer. Het is voor de Heer. Je komt om God groot te maken. Worship is voor de Heer. Maar het mooie van worship is natuurlijk dat jij komt en God gaat groot maken. Je vertelt hoe geweldig God is en hoe liefdevol Hij is. Je eert Hem met jouw liederen. En tegelijkertijd, als jij dat doet, dan kijkt God zo, oh, ik wil hem zegenen. Oh, wat heerlijk. En dan God gaat je zegenen en zegenen. En dan zeg je, oh, u bent zo geweldig. En dan je ontvangt zegen. Dus het is heel apart. Worship is voor God, maar jij wordt gezegend. En zo is dat elke keer weer met, jij geeft aan het huis van God. Jij helpt andere mensen. Jij doet dingen voor God. Jij wordt daardoor meer gezegend als jij kan geven. Dat is zo mooi. Ik kan het niet vertalen, maar in Engels zeggen ze, you can't outgive God. Ja, je kan God niet meer geven dan dat jij van hem ontvangt. Zoiets. Goed, we gaan door. Een prachtig principe. Nu, het volgende punt is Gods salving op mensen. Exodus 35, vers 30. Mozes zei tegen de Israëlieten, de Heer heeft zijn keuze laten vallen op Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Geur uit de stam Juda. Hij heeft hem uitzonderlijk talent geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebieden. Hij kan ontwerpen maken en ze uitvoeren in goud, zilver, koper en brons. Hij kan stenen snijden en zetten in houtbewerking. En hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden om ontwerpen uit te voeren. De Heer heeft aan hem en aan Oholiab, de zoon van Achisamach uit de stam van Dan, ook de gave geschonken hun kennis over te dragen. Hij heeft hun vakmanschap geschonken op allerlei gebieden. Zij hebben verstand van wolweven, van borduren met blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol en van het weven van fijn linnen. Ze beheersen technieken en maken zelf de ontwerpen. En 36 vers 1, Bezaleel en Oholiab moeten alle voorwerpen voor de dienst in het heiligdom maken, precies zoals de Heer heeft opgedragen. Allen die hun vak verstaan en aan wie de Heer de wijsheid en het inzicht geschonken heeft, die ervoor nodig zijn, moeten hen helpen. Je hoort soms mensen zeggen van, ik ben niet zo geestelijk. Ik ben meer een praktisch mens. Deze uitspraak is niet bijbels. Is geen bijbels, is een slechte uitspraak. Is een onzinuitspraak, moet ik zelf zeggen. Want geestelijk staat niet tegenover praktisch. Geestelijk staat tegenover werelds of vleeselijk. Dus je bent of geestelijk of werelds en vleeselijk. Je bent geestelijk of praktisch. Dat zijn niet tegenovergestelde. En dat wordt hier in dit verhaal zo prachtig duidelijk. Je kunt een heel praktisch mens zijn en vol van de Heilige Geest zijn. Amen. En dat is ook de bedoeling. Ik vind dat zo mooi in het verhaal van Bezaleel en Oholiab. En die twee namen, ik vind dat toch wel heel mooi. Deze twee namen zijn wel heel mooi. Bezaleel, dat is eigenlijk tzade, het zit in tz. Bezaleel betekent in de schaduw van God. In de schaduw. Dat is eigenlijk Psalm 91. Zijn naam is in de schaduw van God. In de schaduw van de Allerhoogste. Jullie kennen die mooie psalm misschien wel. Maar Oholiab is nog, die naam is nog leuker. Ohel, dat klinkt een beetje raar in het Engels. Maar Ohel betekent tent. En Av betekent vader. Zijn naam betekent de vaders tent. En deze Oholiab, die werd aangesteld. Hij kreeg de naam bij zijn geboorte vaders tent. En wat doet hij? Hij bouwt de hemelse vaders tent, mocht hij bouwen. Dus als binnenkort nog weer eens een keer een zoontje geboren wordt. Oholiab, een mooie naam. Hij wordt gepest op school, dat is niet zo leuk. Dus noem hem maar Piet of Kees of Jan. Maar het is, de betekenis is toch fantastisch. Oholiab, de tent van de vader. Prachtig. Ik vind het heel mooi. God had deze twee mannen bijzondere gaven gegeven. Niet profetie, niet dromen uitleggen, niet preken, niet de gaven van genezing. We lezen, God had hen uitzonderlijke talent geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebieden. Helaas is dit weer karig vertaald. MBV, ik ben hier niet blij mee met deze vertaling. En ik heb het hier eventjes naast elkaar neergelegd. En MBV, en ik hou ervan om MBV te lezen, omdat lekker lees, literair. Maar kijk even naar het verschil. Hij heeft hem uitzonderlijk talent geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebieden. Dat is MBV. En de HSV en de MBG, de oude MBG, gaat hier absoluut in mee. En zo staat het ook in het Hebreeuws. De geest van God, de Ruach Elohim. Daar staat letterlijk in het Hebreeuws Ruach Elohim. Weg. Hebben ze weggemoffeld. Ik vind dat niet kunnen. Je kan niet Ruach Elohim even wegdoen. Dat is wel ontzettend belangrijk. Nou, de Ruach Elohim, de geest van God, heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Dat is nogal een verschil. Ik vind dat, dat talenten ontvangen en vervuld zijn met de Heilige Geest, met Gods geest om dat te doen, dat vind ik nogal een verschil. En dat is voor ons Pinkster christenen wel eventjes, en als we dat zo lezen, dat doet er wel even pijn. Wij die zo verlangen naar vervulling met de Heilige Geest. En de een wordt vervuld met de Heilige Geest om prachtige dingen te bouwen. Om de ander om het evangelie te verkondigen. De andere om uit te gaan in de wereld. Je ervangt de vervulling voor allerlei gaven. Maar het is de Heilige Geest die ons vervult en ons gaven geeft. Het was Gods geest die Bezaleel en Oholiab vervulde. Het waren geen natuurlijke gaven, het waren geestelijke gaven. Ze waren praktisch, maar het waren geestesgaven. Er staat dus echt letterlijk hier, er staat Ruach Elohim vervulde hun met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. En dan het vers 34, Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren. Ja, dit is bijna een kopie uit 1 Korinthe 12. He, dat het de gaaf van onderwijs, het doorgeven, discipelen, maar ook iets doorgeven, je eigen kennis doorgeven, is ook een charismata, een geestesgave in 1 Korinthe 12. Prachtig. God doet dat vandaag ook. God geeft gaven. De Heilige Geest geeft gaven aan mensen. Ter opbouw van de gemeente. En sommige zijn praktisch, prijs de Heer. Sommige zijn bovennatuurlijk, maar beide zijn geestelijk. Sommige zijn praktisch, sommige zijn bovennatuurlijk, maar beide zijn geestelijk. Amen. Nou, we zullen de komende tijd van allerlei gaven nodig hebben ook bij de verbouwing. We zijn een kleine gemeente, we hebben allemaal all hands on deck, we mogen allemaal meehelpen, maar iedereen mag meehelpen naar de gaven die hij gekregen heeft, naar de mate waar hij geschonken heeft. En ik wil ook de tieners vertellen, als jullie in de bouwfondscollecte 5 euro doen, en wat kan 5 euro doen? Nee, het is het hart. Het is zo belangrijk dat jullie meedoen, ook als je weinig hebt en je leeft van een uitkering of wat. Geef dat kleine beetje, dat is zo belangrijk, want het gaat om je hart. En je kan later zeggen, ik heb daaraan meegewerkt. Ik heb een hamer in mijn hand gehad. Ik heb 5 euro gegeven. Je maakte deel uit van het geheel. Dus voor jou, voor de een is 5 euro meer als voor iemand anders 500 euro. Dat snap ik. God kijkt naar het hart. Maar we kunnen allemaal meedoen. Het belangrijke is, je hebt meegedaan. Je participeerde in het grote, in het grote project. Dus iedereen mocht helpen, iedereen mocht bouwen. Nou, tenslotte, ik ga hier heel snel doorheen, want ik ben al heel lang aan het preken. Hè? Ik merk het. Maar we ronden het af, de bouw van de tabernakel gaan we even snel doorheen. En lees het ook nog thuis. Hè? Hierover kunnen vele preken gesproken, verteld worden. Wat ik bijzonder vind van de tabernakel is de zorgvuldigheid en de precisie van het ontwerp. De pracht, de kunst, het artistieke vermogen, hoe mooi alles gedaan wordt. 5 hoofdstukken lang over een tent die gebouwd moest worden. En je leest hoe mooi en precies alles in detail moest gebeuren. Voor Gods huis het allerbeste. Als jij in je huis een nieuwe keuken maakt, dan wil je ook dat het goed uitziet. Hoeveel beter moet het uitzien in Gods huis? En natuurlijk, Gods huis, ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Wij als gemeente zijn het huis van God. Maar daar waar wij samenkomen, willen we ook toch dat het er goed uitziet. Dat het representatief uitziet. Van hier wordt de koning der koningen aanbeden. Uiteraard kan het overal, maar als je de mogelijkheid hebt en in welbetimmerde huizen woont, laten we ook het huis van God ook mooi maken. Iedereen kon meedoen aan dit mooie project. Hè? En ik, om even terug te gaan. Mozes zag het ontwerp. Hij kreeg de visie van God. Hij gaf het door. Bezaliel en Oholiab, die werden de bouwmeesters. Die leerden anderen hoe het moesten. En ze waren vol van de Heilige Geest om praktisch werk te doen. Vaklieden bouwden de tabernakel. En iedereen mocht geven naar zijn vermogen. In de gemeente is dat natuurlijk ook zo. Iedereen kan meedoen. Iedereen mag meedoen. Het mooiste is ook als iedereen meedoet. Je kan meedoen door praktisch mee te werken, door te geven, ook te bidden. Hè? Bid voor kracht, bid voor werkers, bid voor inspiratie, bid voor veiligheid, bid voor succes, dat dingen gebeuren, op tijd gebeuren, binnenkort gebeuren. Dus lieve gemeente, hiermee is Exodus reeks, serie afgesloten, klaar. We hebben het gehaald. Lange, ik weet niet, iets van 10, 11 preken over Exodus. Wauw, en nu is de oproep, kom binnen. Kom binnen en geniet van je boekenlegger. Kijk ernaar. We gaan. En ik wil vragen of het worshipteam naar voren komt. En ik wil al een beetje stappen naar het nieuwe thema. Kom binnen. God gaat mensen vervullen met de Heilige Geest om zijn huis te bouwen. Amen. Ik wil met jullie bidden voordat we dit samen gaan zingen.